Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC. En in deze podcast bespreken we het onderwerp laundromats met Noortje Boeren, ook werkzaam bij het AMLC. Welkom Noortje, dank dat je dit boeiende onderwerp kunt komen bespreken in deze podcast.
Ja, daar ben ik weer.
Ja, trouwe luisteraars van deze podcast kennen je natuurlijk al. Vanwege de erg goed beluisterde podcast over witwassen middels online gokken en de podcast over witwaskwetsbaarheden van payment service providers. In die podcasts kunnen ze je meer over je te weten komen. Daar heb je je namelijk al uitgebreid voorgesteld, dus laten we snel overgaan tot het onderwerp van vandaag. Laten we dan beginnen met, wat is een laundromat?
De term is naar mijn weten geïntroduceerd door de OCCRP, de Organized Crime and Corruption Reporting Project. Dat is een collectief van onderzoeksjournalisten met een focus op Oost-Europa die, nou, zoals de naam denk ik al doet vermoeden, onderzoek doet naar georganiseerde criminaliteit en corruptie. Waar laundromats een rol in spelen, en daar zullen we het zo uitgebreid over hebben denk ik, want ja, je moet natuurlijk vervolgens iets met je niet legitieme geld. En zij schreven volgens mij in 2014 voor het eerst over dit onderwerp.
Ja, maar wat is het dan precies?
Een laundromat is eigenlijk een groot netwerk van fictieve bedrijven met bankrekeningen dat het mogelijk maakt om gelden over de hele wereld te verschuiven. Eigenlijk moet je het zien als een soort ouderwetse knikkerbaan. De herkomst van de gelden wordt door het vele verschuiven versluierd. En zoals wij een laundromat zien, kent deze eigenlijk drie fasen. De eerste fase is de fase waarin het criminele geld is verkregen. Als tweede dan de fase waarin het geld via allerlei fictieve bedrijven met bankrekeningen de wereld over wordt gestuurd. En als derde de fase waarin de gelden worden besteed. En dat zijn drie verschillende fasen met elk ook andere kenmerken. En als je vermoedt naar een laundromat te kijken, bijvoorbeeld als je bij een bank werkzaam bent, dan is het goed om je ervan te vergewissen naar welke fase je nou eigenlijk zit te kijken. Want elke fase ziet er anders uit. De eerste fase zal namelijk veelal in het buitenland plaatsvinden. Dus ik denk dat wij daar iets minder
kijk op zullen hebben dan.
Ja, ja, precies. Maar die tweede fase bijvoorbeeld, die speelt zich wel echt wat meer in het westen af. En dat heb je het echt over de klassieke laundromat-vennootschappen. Het zijn lege vennootschappen, soms pas net opgericht, waar dan ronde bedragen doorheen lopen. Die worden overgemaakt met vage of überhaupt geen onderbouwing eigenlijk. Doordat er bijvoorbeeld geen factuur is of een factuur zonder factuurnummer. Nou, misschien komen we later ook nog even over te spreken over indicatoren. Maar dat soort dingen. Met andere woorden, dat zijn echt dus die vennootschappen te kwader trouw. Die lege vennootschappen. Of nou ja, eigenlijk misschien beter gezegd niet existente vennootschappen.
Ja, niet bestaande.
Ja. Ja. En die derde fase, die ziet er eigenlijk ook weer anders uit. Dan heb je het over veelal legitieme bedrijven waar dienst of producten daadwerkelijk worden aangeschaft. Deze bedrijven kunnen dus heel goed de goederen trouw zijn.
Ja, die producten en diensten leveren bedoel je?
Ja, klopt. En die goederen of diensten worden ook daadwerkelijk vaak gewoon geleverd. En dat kunnen dus heel goed gewoon legitieme, soms ook wel beursgenoteerde Nederlandse bedrijven zijn. Overigens is niet altijd de betaler van de goederen ook de daadwerkelijke klant waar de goederen of diensten geleverd worden. In de media zijn genoeg casus te vinden van legitieme, grote, ook wel Nederlandse bedrijven die door een andere partij betaald worden dan waar geleverd wordt. Noem bijvoorbeeld recent het Argos-onderzoek. En dat kan legitiem zijn, dus dat er met legitiem geld betaald wordt, met wit geld. En er kan ook een legitieme reden zijn dat zo'n derde partij ertussen geschoven wordt. Maar ja, je mag toch verwachten van die Nederlandse bedrijven, die dus door een ander betaald worden dan waar ze leveren, dat ze op zijn minst vraagtekens bij zo'n constructie plaatsen. En dat is wel iets wat we nu nog beperkt zien.
En wat kan dan een legitieme reden zijn dat zo'n derde partij wordt ingeschakeld voor die betaling?
Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld omdat er geen giraal betalingsverkeer mogelijk is in het land waar die afnemer gevestigd is. Bijvoorbeeld dus omdat er kapitaalrestricties gelden in dat land. Andere mogelijkheden kunnen zijn het dempen van de kosten van internationaal betalingsverkeer bijvoorbeeld, of het verminderen van de doorlooptijd van dat internationale betalingsverkeer. Of een fiscale reden, bijvoorbeeld dat niet-EU-klanten zich laten vertegenwoordigen door een fiscale vertegenwoordiger in de EU om hun btw-verplichtingen af te wikkelen binnen de Europese Unie.
Okay.
We zijn overigens nog voornemens ook om hier een artikel over te schrijven, eigenlijk over die verschillende mogelijkheden. Maar hou dus in gedachten dat er ook een flink aantal niet-legitieme redenen kunnen zijn waar het versluiten van de herkomst van de gelden een belangrijke rol speelt. Ter verduidelijking dus, dan hebben we het dus over die derde partijen die dan dus betalen, dat die dan dus die vennootschappen uit zo'n landwormat zijn.
Ja, die verhullen dan waar eigenlijk werkelijk het geld vandaan komt.
Ja, ja. En dat kan, die herkomst van die gelden kan dus legitiem zijn, kan dus ook niet legitiem zijn.
Ja, en over dat laatste gaan we het nu verder hebben in deze podcast.
Ja.
Nog even terug naar wat je net zei. Ik hoorde, dacht ik, ook een beetje de vier fasen van het witwasmodel in je verhaal. Klopt dat?
Ja en nee. Je hebt vier fasen volgens het witwasmodel. Of nou ja, drie. Ligt er een klein beetje aan wie je het vraagt volgens mij. Maar goed, wij gaan volgens mij hier binnen het AMLC van vier fasen uit.
Eens.
Dat zijn plaatsing, versluiering, rechtvaardiging en besteding. En die indeling is eigenlijk net wat anders dan die fase waar we het dan over hebben bij die landwormat. Maar goed, er is zeker overlap. Mm-hmm. Het concept van landwormat, en dat is het verplaatsen van gelden over de gehele wereld ter versluiering van die herkomst, dat zit primair op die tweede fase, dus op die versluieringsfase van dat witwasmodel. Die derde fase van die landwormat, zoals ik dat net beschreef, het besteden, dat sluit daarentegen volgens mij meer aan bij die vierde fase van het witwasmodel.
Hmm.
Van plaatsing en de rechtvaardiging, dus die eerste en die vierde fase, kan zeker ook sprake zijn hoor. Maar dat sluit wel wat minder aan op de initiële gedachte van landwormats. Want we zien bij landwormats veel al girale geldstromen. Dus die plaatsingsfase van cash naar giraal, dat zien we minder. En ook van rechtvaardiging kan zeker wel sprake zijn. En daar hebben we het dan zo misschien nog even over als we het nog over de Russian landwormat gaan hebben.
En laten we het daar dan eens over hebben. Welke voorbeelden van bekende witwaszaken via landwormat zijn er?
In het verleden zijn er op mondiaal niveau best een aantal landwormats onthuld. De bekendste daarvan zijn de Russian landwormat, de Azerbeidzjan landwormat en de Trojka landwormat, zou ik zeggen.
Dat klinkt allemaal wel oostblokachtig. Vertel.
De Russian landwormat is zo'n 10 jaar geleden ontdekt door de OCCRP, hè? Ik zei het net al eventjes. Zo'n $20 miljard vloeide toen Rusland uit via een systeem aan lege vennootschappen. In eerste instantie ging dat dus Rusland uit naar Oost-Europa en vervolgens op een plek waar men het geld wil uitgeven. Zie je dus ook, hè, die drie fases eerder beschreven, zie je daar ook in terug.
Mm-hmm.
En key is daarbij dat je in kleine stapjes gaat, waar de ene juridictie niet, nou, in ieder geval niet te veel aanslaat op de ander. Wij slaan bijvoorbeeld zeker nu aan op Rusland, maar een stuk minder op bijvoorbeeld Polen. En de gelden in die Russian landwormat waren afkomstig uit de Russische schatkist en zouden daaraan zijn ontfutseld door fraude en belastingontduiking. En wat zo specifiek was aan die Russian landwormat, en dat is misschien nog wel leuk om dat hier ook even toe te lichten, of nou, interessant, betere woord misschien, was dat gelden met behulp van sham litigation vervolgens werden overgemaakt in die tweede fase.
Wat moet ik me daar bij voorstellen?
Sham litigation, dat zijn schijnprocedures die worden gevoerd om witwassen te verhullen. De rechtspraak die kan dan gebruikt, of nou ja, je kunt denk ik beter zeggen misbruikt worden, als partijen doen alsof ze een conflict met elkaar hebben en de rechter dan vervolgens een beslissing laten nemen over een betaling die dan gedaan moet worden. Die rechtelijke uitspraak die kan dan gebruikt worden als legitimatie voor de betaling van crimineel geld.
Ja, daar hebben we al eens een podcast over opgenomen met Dorine Stali ook.
Klopt, klopt. Ja, en volgens mij staat daar ook nog een artikel, staat er op onze website over. Dus als je daar nog meer over wilt, klein stukje reclameblok.
Ja, zoek hem op. En hoe zag dat eruit in de Russische landwormat dan precies?
Een landwormat is een knikkerbaan aan bedrijven met bankrekeningen in verschillende landen. En om dat geld van bedrijf A naar bedrijf B te krijgen, moest er dus een gegronde reden bedacht worden. Nou, wat ze toen hadden bedacht was, bedrijf A leende op papier geld aan bedrijf B. Er ging dus niet daadwerkelijk geld van bedrijf A naar bedrijf B. En een Russisch bedrijf met een Moldavische link dat is nog even belangrijk in dit geval, stond garant voor de terugbetaling van die lening. Dus je had bedrijf A en bedrijf B. A zou geld lenen op papier aan B. En een Russisch bedrijf met een Moldavische link, die stond garant voor de terugbetaling van die lening van B naar A. Mm-hmm. Nou, bedrijf B die kwam dan zijn eind van de deal niet na. En dan werd er een corrupte Moldavische rechter gevraagd om het Russische bedrijf de lening terug te laten betalen. Zo ging het geld dus van dat Russische bedrijf naar bedrijf A en hadden alle drie de partijen een legitimatie voor de overgemaakte gelden. En met die gelden werden uiteindelijk luxe aankopen gedaan die later gelinkt konden worden door allerlei journalisten, onder andere aan Russische hooggeplaatste politieke figuren.
Nou, daar moeten wel een paar slimme facilitators achter hebben gezeten, denk ik.
Ja, dat mag je verwachten, ja.
Want die Russische hooggeplaatste politieke figuren zullen dat niet helemaal in hun eentje bedacht hebben, denk ik. Is er een aanwijzing dat er allerlei adviseurs bij betrokken zijn geweest misschien of niet?
Ja, dat blijft heel lastig om daar de vinger achter te krijgen. Voor ons is dat lastig als opsporing, maar ik kan ook online daar toch nog weinig over vinden. Hm. Ja, dus, en ik vermoed dat de OCCRP heus hun best wel hebben gedaan.
Wat kun je ons nog vertellen over de Azerbeidzjan en de Trojka-landromat?
Een paar jaar later, na die Russian landromat, werd er in verschillende Europese media geschreven over de Azerbeidzjan-landromat. In totaal zou daar zo'n 3 miljard dollar vanuit de Azerbeidzjaanse staatskas via verschillende Europese lege vennootschappen weggestroomd zijn. En dat betrof voornamelijk Britse lege vennootschappen. En dan hebben we het vooral over de LLP's. De belangrijkste vennootschappen in die systematiek, die bankierden bij Danske Bank. Waar zij veel later een hoop problemen mee hebben gekregen met de toezichthouder en law enforcement. En de Trojka-landromat uit 2019, dat is eigenlijk ook weer een enigszins vergelijkbare casus. Die is vernoemd naar de Russische Trojka-bank, die zou opdracht hebben gegeven een netwerk aan vennootschappen op te richten in veelal belastingparadijzen. En wederom zouden toen vele miljarden dollars uit Rusland gevloeid zijn, waar Russische oligarchen en politici aankopen mee hebben gedaan in Rusland, maar ook zeker daarbuiten.
Zo, nou, ik hoor flinke bedragen voorbij komen. Kun je iets zeggen over de omvang van landromats?
Ja, de omvang is inderdaad flink. Het noemen van een specifieke omvang is wel lastig en ik denk ook dat het weinig toevoegt. Maar de OCCRP sprak in de casus van de Russian landromat bijvoorbeeld over, en dan moet ik heel even mijn papier erbij pakken, over een bedrag van 20 miljard dollar dat tussen januari 2011 en oktober 2014 via 19 Russische banken naar ruim 5000 bedrijven met ruim 700 verschillende bankrekeningen in 96 landen vloeide. Enorm dus.
Dat is inderdaad enorm omvangrijk en ook heel moeilijk te detecteren lijkt me. Je kijkt als individuele bank waarschijnlijk altijd maar naar één stukje. Je ziet dan heel moeilijk het geheel lijkt mij.
Klopt, ja, dat klopt. Hmm. En wat ook wel zo is, is de hoeveelheid geld die door zo'n landromat vloeit. Dat is ook heel snel omvangrijk, omdat het als het systeem eenmaal is opgezet en het draait, dan is het heel gemakkelijk om er heel veel geld doorheen te pompen. En nou ja, wellicht gaat 1 euro of een dollar of een, nou ja, welke valuta dan ook, gaat er ook misschien wel meerdere keer door het systeem. Dus ja, getallen zeggen ook maar wel beperkt iets, denk ik.
Is er iets bekend over de herkomst van het illegaal verkregen vermogen? Je zei iets over fraude en staatskas. Is daar een duidelijke beeld van?
Ja, wel iets. Wel dus van de casus die bekend zijn. En die betreffen eigenlijk veelal onttrekking van geld aan de staatskas. En dus of belastingontduiking, nou, wat natuurlijk indirect ook onttrekking van geld aan de staatskas is. En dat is er eigenlijk natuurlijk ook meteen zo cru aan. Want dat zijn gelden die eigenlijk bedoeld zijn om de samenleving draaiende te houden en om voorzieningen van te bekostigen. Dat gezegd hebbende kunnen vele verschillende klanten gebruik maken van een landromat. Elke crimineel kan eigenlijk instappen. En die witwasnetwerken zijn ook uitwisselbaar. Zo kunnen verschillende klanten gebruik maken van één netwerk en kunnen ook delen van een netwerk in andere netwerken gebruikt worden. Daarnaast kan een landromat ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het netwerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het witwassen van illegaal geld, maar tevens ook dus voor het ontduiken van belasting, het omzeilen van sancties, het omzeilen van kapitaalrestricties of om andere, nou ja, vaak politieke redenen, het verplaatsen van geld. En dan heb je het dus niet per definitie over witwassen. Dus dan, ja, je kunt je afvragen of de term landromat dan nog toereikend is, maar goed.
En een lastige factor lijkt me ook dat in heel veel landen het waarschijnlijk maar redelijk simpel is om even een vennootschap op te zetten. Daar zijn weinig controles op het moment dat je een vennootschap opzet. Of wel?
Zeker. En als dan ook nog in een ander land de bankrekening opgericht wordt en de bestuurder ook nog weer een andere nationaliteit heeft dan het land waar de vennootschap opgericht wordt.
Dan worden controles heel lastig.
Ja.
Wat maakt laundromats aantrekkelijk voor criminelen die betrokken zijn bij witwaspraktijken? Misschien ligt dat een beetje vooral nu, maar zijn er bepaalde kenmerken van laundromats die hen toch bijzonder geschikt maakt voor dit doel?
Laundromats zijn aantrekkelijk omdat je er dus, daar hebben we het net al even ook over gehad, omdat je op zeer grote schaal er geld mee kunt witwassen. Heel veel manieren van witwassen kun je heel lastig in opschalen. En dat is nou iets wat bij laundromats juist eigenlijk heel gemakkelijk gaat. Je bouwt een netwerk wat als het ware oproepbaar is om gelden doorheen te pompen. En het hoeft ook denk ik niet overdreven veel geld te kosten. Want je hebt een facilitator nodig die het een en ander opzet. Net al besproken, vennootschappen moeten worden opgericht. Dan moeten bestuurders, veel al katvangers wat we tot dusver gezien hebben, bijgezocht worden en bankrekeningen moeten worden geopend. Dat zijn allemaal handelingen die niet overdreven veel geld kosten. En iemand moet bovendien natuurlijk bijhouden waar het geld is en aan de touwtjes trekken. Bijvoorbeeld door mandate agreements.
Er zit toch ook wel een behoorlijke organisatie achter, want al die bankrekeningen openen, dat doe je ook niet op een namiddag.
Nee. Ik niet in ieder geval.
Hoe kunnen opsporingsinstanties witwaspraktijken via laundromats detecteren en onderzoeken? Want daar maken we deze podcast voor natuurlijk. Wat zijn enkele van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het aanpakken van dit specifieke type witwassen? Daar kun je er misschien meteen bij vertellen.
Ja, wat we tot nu toe gezien hebben is dat het verplaatsen en het versluieren van gelden via een laundromat vooral giraal gebeurt. Dus banken spelen een hele belangrijke rol hierbij. En de OT's die zij melden, die helpen ons echt in het versterken van onze intelligence positie op dit fenomeen. En in zulke zaken is het de uitdaging om letterlijk het geld te volgen, follow the money. Verschillende bronnen kunnen daarvoor gebruikt worden. En zo is bijvoorbeeld de Troika laundromat aan het licht gekomen door gelekte data van twee inmiddels gesloten Litouwse banken die zijn omgevallen. Het is echter inderdaad niet eenvoudig om laundromats strafrechtelijk aan te pakken. Reden ervoor zijn de omvang, de complexiteit, de verschillende, soms ook offshore jurisdicties. Ja, en het zal ook niet als een verrassing komen dat we momenteel niet samenwerken met Rusland als het gaat om het aanpakken van dit fenomeen. Het is bovendien ook lastig om de gelden die door zo'n laundromat gesluist worden, om die te criminaliseren. Dat is omdat het zeer ingewikkeld is om de herkomst van die gelden te achterhalen. Dan zijn er nog wel andere mogelijkheden hoor, als je het dan hebt over witwashandelingen en indicatoren. Maar het is wel echt lastig.
Dan kan ik me ook nog voorstellen dat er niet altijd een directe link met Nederland is. Dus wij als Nederlanders, wanneer zouden wij op de radar komen eigenlijk?
Nou ja, maar wel dus als vennootschappen hier, als het geld door ons kikkerlandje stroomt. Ja, dan willen we dat willen we eigenlijk toch wel echt niet.
Nee.
Dan kun je alleen wel afvragen of dat dan het strafrecht altijd de beste remedie is.
Want? Dat zou ook op een andere manier kunnen?
Nou ja, dan heb je het dus over bijvoorbeeld het witwasdelict. In dit geval heb je het dan over het witwasdelict. En dan heb je dus, dan moet je toch wel de herkomst van die gelden weten te criminaliseren. Met het zesstapplan, het kan niet anders dat. En dat is ingewikkeld in dit soort verhalen. Maar goed, dan staan er nog wel andere wegen open voor de overheid om dit soort geldstromen, om daar een stokje voor te steken. Dat kan fiscaal, dat kan civiel, dat kan bestuursrechtelijk.
Inderdaad, oké. Zijn er bepaalde patronen of indicatoren waar autoriteiten bijvoorbeeld ook op kunnen letten om mogelijke witwasactiviteiten via laundromats te identificeren?
Ja, meer dan genoeg. Hoeveel wil je er hebben, zou ik bijna willen zeggen.
Ik ga even achterover zitten.
In ieder geval de meest van de hand liggende, en dat is bijna altijd natuurlijk met witwassen, als je het ook generieker daarover hebt, gelinkte aandeelhouders van vennootschappen. Dus mensen die samen onder één hoedje spelen. Dat is er eentje. Maar heel specifiek bijvoorbeeld voor laundromats zijn overleden bestuurders van vennootschappen. Waar dan dus die gelden doorheen stromen. Dan heb ik het nu dus vooral even ter verduidelijking over die lege vennootschappen uit die tweede fase. Eigenlijk die specifieke laundromat vennootschappen heb ik het dan nu even over.
Ja, en voor alle duidelijkheid. Hè, zijn dat dan ook vennootschappen die hier in Nederland zitten? Of zijn dat voornamelijk vennootschappen die dus, wat we eerder vertelden, in Oost-Europa zitten?
Ja, die zitten vooral daar. Maar die gelden uit die vennootschappen komen wel onze kant op.
Juist, precies. Voor die betaling is dus alertheid geboden.
Ja, en dat zijn de banken ook.
We gaan verder met die indicatoren.
Ja, aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen bijvoorbeeld met een zeer jonge leeftijd, hè, studenten of anderszins kenmerken die niet bepaald voor de hand liggen om bestuurder te zijn van een vennootschap waar enorme geldbedragen doorheen stromen. Nou, we hebben het natuurlijk echt over katvangers, puur sang. Vennootschappen en aandeelhouders slash bestuurders die bijvoorbeeld niet verifieerbaar zijn in open bronnen. Dat kan natuurlijk soms wel, maar dat is zeker wel een extra haakje. Vennootschappen die een rechtsvorm hebben die geassocieerd worden met eerder bekende casussen van Landwehrmat, zoals dus de Scottish Limited Partnerships. Ook daar hebben we ook wat over geschreven op onze website. Een andere indicator is vennootschappen die net zijn opgericht, waar dan meteen grote geldstromen doorheen worden gesluist. En dan ook bijvoorbeeld vlot weer worden opgeheven. En dan ook bijvoorbeeld na opheffing dat er dan nog steeds geldstromen doorheen lopen. Wat ook specifiek is voor Landwehrmat zijn zogenaamde shelf companies. Dat zijn vennootschappen die dan eigenlijk van de plank gehaald worden. Waar dan jaren misschien of in ieder geval lange tijd niks in gebeurd is. En die dan van de plank gehaald worden om weer geld doorheen te laten stromen.
Ja, die worden ineens weer actief.
Ja, precies. Iets anders als je dan echt naar de transacties kijkt. Bijvoorbeeld dat de data van de transactie heel dicht op elkaar liggen. De facturen die gebruikt worden ter onderbouwing van die geldstromen, die zijn ook vaak in het geval van Landwehrmat onvolledig, vaag, betreffen ronde bedragen. Let daar trouwens wel weer op met vooruitbetalingen, want die zijn vaak rond en dat kan gewoon legitiem zijn. Dat is heel logisch. Vennootschappen die geen factuurnummer op de factuur gebruiken, lijkt me ook lastig als je een juiste administratie wilt voeren. Vennootschappen die op één volgende factuurnummers voor dezelfde afnemer gebruiken, ligt ook natuurlijk niet voor de hand.
Als ik dat zo hoor, zouden dat soort van foutjes van die facilitators zijn? Want dit is toch wel iets wat je, als je het heel goed opzet, ook
foutjes of gemakzuchtig.
Ja, gebeurt dus wel in de praktijk.
Ja, zeker. Wat ook een specifieke indicator is voor Landwehrmat, is dat het bedrijf of de vennootschap dus, de bank waar de bankrekening wordt aangehouden en de aandeelhouder slash bestuurder, dat die uit verschillende landen komen. We zien ook wel dat banken daarop op melden. En tot slot, wat ook echt zo'n specifiek Landwehrmat ding is, is de omschrijvingen die op de factuur, die passen dan niet bij de sector waar dan die vennootschap zogenaamd actief in zou zijn. Dus bijvoorbeeld een factuur voor bouwmaterialen voor een IT-bedrijf.
Voldoende aanknopingspunt om verder onderzoek te doen naar dit soort praktijken. Hoe kan de financiële sector verder samenwerken om witwaspraktijken via Landwehrmat te voorkomen en te bestrijden?
Nou, het ligt wat voor de hand, maar internationale samenwerking is wel echt key op dit onderwerp. Zo zijn wij momenteel in J5-verband, dat is de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement. Samenwerking van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, Amerika, Nederland en de UK. Dus we kijken dus in dat J5-verband kijken we naar dit onderwerp. Ja, en dat is wel echt van toegevoegde waarde en heel prettig. Om ook te zien, wat zien zij dan precies? Wat voor kennis hebben ze? Wat voor intelligence positie hebben ze op dit onderwerp? Hoe pakken ze het ook aan? Strafrechtelijk of civiel? Ja, daar kunnen wij heel veel van leren. En we kunnen daar ook veel kennis brengen. Dus dat is heel zeer...
Hoe staat het op hoofdlijnen met de verdacht vermelde transacties op het vlak van Landwehrmat? Welk beeld komt daaruit naar voren?
Tussen de 6% en 8% van de VT's dat betreft transacties waar de term Landwehrmat in voorkomt. Nou, best een flink percentage dus.
Ja.
En dat betreft veel aan transacties van en naar Oost-Europese landen. Dat wordt vaak gemeld omdat dit dus van die dat voldoet aan dat rijtje indicatoren wat ik eerder ook zei. Dus dat betreft veel al van die lege, niet verifieerbare vennootschappen. Dus dan heb je dus Nederlandse bedrijven met, of in ieder geval Nederlandse bankrekeningen moet ik zeggen. Als het gaat om de banken die melden, vaak wel ook van Nederlandse bedrijven. Kleine bedrijfjes die dan geld dus krijgen van niet verifieerbare vennootschappen.
Ja, misschien spreekt het voor zich, maar ik wil toch even vermelden, dat zijn dus al verdacht verklaarde transacties ook. Dus zullen misschien ongebruikelijke transacties nog veel meer gemeld worden, die zien wij dan niet.
Mogelijk, ja, zoals met alles natuurlijk. Ja, maar klopt. Ja. Opvallend is overigens wel bij die Landwehrmat VT's dat er een relatief grotere doorlooptijd zit tussen de datum van de transactie en de datum dat de VT doorgemeld wordt aan de opsporing. En dat komt denk ik ook veel omdat er in retrospect veel wordt gemeld naar aanleiding van eerdere perspublicaties.
Ja, dus ik begrijp dat die vertraging zowel aan de bankkant zou kunnen zitten als aan de FIU. Daar hebben wij geen zicht op.
Nee.
Volgens mij hebben we een heel duidelijk beeld gekregen van wat laundromats zijn en welke indicatoren je op kunt letten. Wil je er tot slot nog iets aan toevoegen?
Nou, weet dat wij wel echt goed kijken naar deze VT's. We voeren daar verschillende analyses op uit. We proberen ook met een strafrechtelijke bril goed te kijken wat we nou met die informatie uit de VT's kunnen. Dus ja, veel dank ook wel daarvoor. Dat mag ook wel eens gezegd worden. En ja, misschien ook nog wel goed tot slot om te vermelden dat er zit nu ook nog wel echt een hele wereld tussen een VT en een strafrechtelijk onderzoek. Ik denk dat dat voor nu even te ver voert om dat toe te lichten. Ik denk dat de luisteraar daar wel een aardige inschatting van kan maken. Ja, precies. Maar wij zijn dus wel echt actief bezig ook met die informatie. Ja, en tot slot, kom alsjeblieft op de lijn met vragen, opmerkingen over dit onderwerp. We denken altijd graag mee. De AMLC is immers een samenwerkingscentrum, dus ja, daar staan we altijd voor open.
En waar kunnen luisteraars tot slot dan hoor, terecht nog die meer willen weten over laundromats?
Zoals eerder al aangekaart is de OCCRP een platform waar heel veel over laundromats wordt geschreven. Dus kijk vooral daar eens.
Ik zal de link in de show notes opnemen.
Super. En we hebben daarnaast een aantal artikelen op onze website staan over dit onderwerp. Over de verschillende laundromats, maar dus ook over specifieke onderwerpen als sham litigation dus en die Scottish vennootschappen. En in de meer populaire literatuur is er ook een hoop over te lezen. Er zijn boeken volgeschreven over wereldwijd verborgen geld, wat de wereld overgeschoven wordt. Nou, denk bijvoorbeeld natuurlijk aan Oliver Bullough's Moneyland, denk ik wel bij de luisteraar bekend.
Ook een podcast over opgenomen met Peter van Leusden.
Wat heb je niet gecoverd?
Jeetje, ik kan er wel mee stoppen.
Maar ook bijvoorbeeld de boeken van Bill Browder, ook een interessante invalshoek. En als je het dan echt over populaire media hebt, in 2019 heeft regisseur Steven Soderbergh de film Laundromat gemaakt met de fantastische Meryl Streep in de hoofdrol. Dus nou ja, je kunt...
Lezen en kijken dus.
Ja, je lezen en kijken dus, ja.
Dankjewel Noortje.
Graag gedaan.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.